Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Welkom en superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Vandaag heb ik Maureen te gast. En Maureen is een oud cliënt van mij in mijn tweede ergopraktijk die ik in Maastricht had. Ja, kwam zij bij mij in de praktijk terecht en vandaag ga ik gewoon een gesprek met haar aan om te vragen hoe het met haar nu gaat. Hoe ze de therapie destijds heeft ervaren. We gaan gewoon heel open het gesprek in. Zij gaat open haar verhaal delen, wat zij heeft meegemaakt. En ja, ik vind het superleuk om na zo'n 5 jaar geleden, denk ik, dus we zijn nu 5 jaar verder, om haar vandaag te spreken. En gewoon lekker te kijken waar het gesprek naartoe gaat. Welkom Maureen, superleuk dat wij deze podcast gaan opnemen.
Ja, dankjewel en super bedankt voor de uitnodiging. Ik luister zo vaak mogelijk naar je podcast, dus ik ben echt vereerd dat ik deze keer ook mag deelnemen.
Ja, wat superleuk om te horen. Ja, heel leuk om te horen, want je bent volgens mij 5 jaar geleden ergens bij mij in de praktijk terechtgekomen. Hoe is dat gegaan?
Ja, nou, ik liep destijds bij een psycholoog, omdat ik last had van een depressie. En ja, er speelden wel wat meer dingen, zeg maar. Ik had ook wat problemen op het werk, daar niet gehoord worden. Ook gewoon met mijn energie, de verdeling. Ik had een heel jong dochtertje. Nou ja, dan daarbij zo'n 40 uur werken en een depressie aanpakken. Dat is een beetje veel. En toen zei ze, nou, ik denk dat ik wel iemand weet die jou daarbij kan helpen. En toen, toen ben ik bij jou terechtgekomen. De eerste keer ook echt in de praktijk zelf afgesproken. Ik weet dat echt nog heel goed. Ik kwam daar binnen en ik ging tegenover jou zitten aan een tafeltje. Ja, en ga je verhaal maar even doen dan. Maar op een hele leuke manier, hè. Dus vanuit daar zijn we eigenlijk begonnen. En sindsdien heeft zich dat ontwikkeld na het traject, ergotraject, wat ik bij jou heb gevolgd, om ook nog andere trajecten en ervaringen op te doen, zoals breathwork, deelnemen aan een vrouwencirkel. Ik heb ook door jou een hele mooie cacao-ceremonie mogen bijwonen, wat de eerste keer voor mij was. Dus het heeft echt wel de deur open gedaan voor mij om alleen nog maar meer aan mezelf te blijven werken en ook omdat preventief te doen. Dus ook gewoon om te voorkomen dat ik opnieuw een depressie krijg of iets anders.
Ja, want het is heel mooi wat je dus beschrijft daar waar je tegenaan liep. Dat was dus onder andere je depressie. Je zat met bepaalde aspecten op je werk. Je zei energie verdelen daar. Dat was lastig, zeker als beginnende moeder. Daar komt natuurlijk van alles op je af. En dan heb je ook nog een baan waar je gewoon 40 uur energie in hoort te steken. Waarmee zijn we toen aan de slag gegaan? Weet je dat nog?
Ja, eerlijk gezegd, nee. Ik weet, we hebben echt enorm veel gedaan. En er staan echt een heleboel verschillende dingen staan mij nog bij. Maar ik weet wel dat dat een van de eerste dingen wat je zei was, nou, dit gaat geen sit-down therapie worden, dat je bij me komt zitten en praten. We gaan lekker de natuur in. En dat had ik eigenlijk ook gewoon heel erg nodig, om even terug bij je roots te komen eigenlijk. Ik denk dat dat het ook een beetje was.
Ja, want toen zijn we de eerste keer het bos ingegaan. Die kan ik me ook nog heel goed herinneren. En vanaf daarna heeft er geen enkele afspraak meer binnen in mijn praktijkruimte plaatsgevonden. Want hoe was dat voor jou om met mij het bos in te gaan? En daar, wat deden we daar?
Ja, het was voor mij, ik begon het eigenlijk op het uurtje zien als een echt een moment voor mezelf. Omdat dat natuurlijk ook begeleid was. Het was lekker in de natuur, dus je bent buiten. Nou, we weten allemaal dat sowieso in de natuur aanwezig zijn, dat dat al helend op zich is eigenlijk. En daarnaast zijn we daarin verder gegaan. We hebben allemaal verschillende oefeningen gedaan. Volgens mij hebben we ook een keer zo'n schreeuwoefening gedaan. We hebben ook een keer dingen opgeschreven die ons dwars zaten. Dat verbrand. We hebben echt ja, van alles gedaan. Gewoon het bos baden. Gewoon even daar liggen en voelen. Ja, terug in connectie komen met jezelf. Ja, we hebben echt ontelbaar veel dingen gedaan. En ook gewoon gewandeld. Dus daarnaast, ja, naast het feit dat je dan in de natuur bent, ben je ook nog aan het bewegen. Wat ook gewoon heel goed is voor je lichaam. En ook bepaalde hormonen aanmaakt. Waardoor je je natuurlijk wat gelukkiger gaat voelen.
Ja, ik kan me nog heel goed herinneren namelijk dat ik bij mijn eerste ergotherapiepraktijk de cliënten vooral thuis zag of inderdaad op mijn praktijklocatie. En bij mijn tweede praktijk, die dus startte vanaf eind 2020, dat ik toen ook echt met cliënten de natuur in ben gegaan. Dat ik echt zoiets had van, ik wil niet meer binnen in die vier muren zitten op de praktijklocatie. Ik wil juist daar naartoe gaan waar de omgeving ook echt nog veel meer van waarde kan zijn. Dus veel meer helend. En ja, je bent niet de enige geweest die in die tijd, zeg maar, mij het bos onveilig heeft gemaakt. Ja, ik denk dat we ook wel wat ademhalingsoefeningen toen hebben gedaan. Want in die tijd had ik natuurlijk ook de opleiding tot Rebirthing Breathwork Facilitator gevolgd. Dus ik denk dat we daar ook mee aan de slag zijn gegaan toen. En ik denk dat je een hele mooie samenvatting net gaf van wat we verder eens allemaal in het bos hebben gedaan. Hè? Want zo'n schreeuwoefening, zoals jij hem benoemde, is natuurlijk heel erg bedoeld om ook je gevoelens die niet zo fijn zijn, hè, je boosheid bijvoorbeeld of je woede of je frustratie, om die ook de ruimte te geven, want die mogen er ook zijn. Hè, dus wij mensen zijn heel erg geneigd en we zijn ook vaak opgevoed met het feit dat we niet boos mogen zijn. Hè, want kijk maar naar een kind dat boos is, dat moet meteen de hoek in. Als we verdrietig zijn, worden we meteen getroost. Oh, stop maar met huilen, komt wel goed, weet je wel, dat soort dingen. Terwijl we juist veel meer die emoties die ruimte mogen geven. En dat ze er gewoon mogen zijn op een veilige manier, op een veilige setting. Dus schreeuwen in het bos kan daar dus echt een enorme uitlaatklep zijn. En ik wil daar graag aan toevoegen voor als mensen deze podcast beluisteren. Schreeuwen in de auto is ook super fijn, want je zit heel erg veilig in je kokonnetje in die auto. Dus je kunt daar lekker gewoon of de muziek hard zetten en dan nog lekker meeschreeuwen of blaren of wat dan ook. Gewoon om eventjes je, ja, als je heel erg gefrustreerd bent of als er iets anders heeft plaatsgevonden, om dat er even uit te laten. Dus ik vind het mooi dat je die ook meteen als eerste benoemde. Dankjewel daarvoor. Ja.
Ja, ik denk dat die oefening voor mij ook heel waardevol was, omdat ik het soms ook lastig vond om voor mezelf op te komen en bepaalde dingen onder woorden te brengen. En dit opende een soort van deur ja, in mijn keel. Dat zat dan op slot, als het ware. En door die oefening is dat ook weer wat meer open gegaan. En heb ik me ook meer ja, veiliger gevoeld om dingen uit te spreken. Om voor mezelf op te komen, grenzen aan te geven. Dus ja, echt heel veel voordelen.
Ja, want hoe was dat tot je 25ste? Kon je toen geen grenzen aangeven? Vond je dat moeilijk om grenzen überhaupt te voelen?
Ja, ik vond het denk ik voornamelijk lastig om ze aan te voelen. En ook om echt te zien wanneer ik daar overheen ging en wat voor effect dat op mij had. Want ik ben altijd, ik ben best wel opgevoed met gewoon doorgaan, lekker doorzetten. Ik ben ook echt een doorzetter. Maar je kan ook zodanig doorzetten dat het ten koste gaat van jezelf. En die grens daartussen, daar zat voor mij niet een hele grote grens tussen. Dus die moest ik echt gaan plaatsen en voelen waar die zat voor mij.
Ja. En ja, want ik denk dat dat ook iets is, hè, wat veel mensen dus niet weten, dat ik als ergotherapeut heel veel met mijn cliënten keek. Dus naar grenzen leren voelen, grenzen leren aangeven, maar ook prioriteiten stellen. Wat is nu echt belangrijk en wat kan eventueel nog wachten? Hè? Wat moet ik dit nu doen? Die spreuk die heb ik waarschijnlijk ook wel met jou toen doorgenomen. Ik zie je helemaal knikken en ja. Dus die hebben we inderdaad ook samen doorgenomen. Want volgens mij zijn we heel erg geneigd te denken dat we van alles moeten de hele dag door. Hè? Je hoort ook wel mensen heel bewust de hele dag zeggen van, ik moet dit nog, ik moet dat nog, ik moet nog daarheen. Terwijl er gewoon een hele grote lading op het woord moeten zit. En als je dat gaat ombuigen naar bijvoorbeeld van, hè, ik wil dat graag doen, is dat al iets heel anders, hè, hoe je dat dan ervaart en dergelijke. Los daarvan denk ik dat we helemaal niet zoveel moeten op een dag.
Nee, dat klopt. Ja, die spreuk die is voor mij, die heeft denk ik 2 of 3 jaar op mijn keuken op zo'n tegeltje gestaan. Om mij, maar ook hè, mijn vriend eraan te herinneren van, hey, moet ik dat nou doen? Of moet ik dat nou doen? Ja, het is natuurlijk hoe je hem uitspreekt. En ja, dat heeft ons heel, heel veel waarde gegeven. Omdat we zo meer bewust werden van, hey, is het wel echt iets wat we vandaag moeten gaan doen? Of moet dat überhaupt door ons gedaan worden? Dus ja, het is een hele veelzijdige spreuk. Ik zou iedereen aanraden om toe te passen en ergens op te schrijven dat je er ook bewust bij stilstaat. Want dat is het ook. Je moet er wel af en toe even bewust bij stilstaan.
Ja, en datzelfde geldt natuurlijk ook over het voelen van grenzen. Hè? Dat je dan ook merkt, want soms merken we grenzen pas op als je uit de situatie weer bent. Hè? Dat als je bijvoorbeeld ergens ja op hebt gezegd en je loopt dan verder naar huis of zo. En je denkt dan eigenlijk van, waar heb ik nu eigenlijk ja op gezegd? Ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Ik voel eigenlijk een nee. En het mooie is natuurlijk als je op een gegeven moment je veilig genoeg voelt in je lichaam. Om dan ook terug te gaan naar diegene en dan te zeggen van, hey, luister, ik zei net wel ja. Maar eigenlijk voel ik een nee. Ik wil het eigenlijk toch niet doen. Ja, dus dat is natuurlijk voor jou ook een proces geweest waar jij mee hebt zitten oefenen. Hoe is dat gegaan voor jou?
Ja, dat was wel lastig. Ook voornamelijk in verband met mijn werkgever destijds. Omdat er heel veel van mij gevraagd werd. En er niet gekeken werd naar de situatie waar ik in zat. En alle andere dingen die ik op mijn bord had. Er was niet heel veel ruimte om echt mijn therapie aan te gaan. Ik heb toch die ruimte genomen dat jaar. En ja, dat op zich, dat was al een hele oefening om dat gewoon duidelijk te maken aan hun van, hey, ik heb dit nodig om ook, ja, niet alleen voor mezelf persoonlijk, maar ook om de beste werknemer te zijn die ik kan zijn op dit moment. Dus ja.
Ja, mooi. Mooi dat je dit ook zo eerlijk ook durft te beschrijven, hè? Want uiteindelijk ben je ook van baan geswitcht. Ja. Was dat nog tijdens ons traject of is dat daarna geweest? Ik kan me namelijk wel nog goed herinneren dat je inderdaad een nieuwe baan kreeg.
Ik denk dat dat vlak daarna is geweest. Ja, ik voelde gewoon dat de andere werkgever mijn waarde niet meer inzag. Ondanks dat ik veel meer uren werkte dan waar ik voor beloond werd. Besloten zij om een contract van minder uren aan mij te geven. En dat was voor mij echt wel een beetje de druppel waarvan ik dacht van ja, nee, dat ga ik echt niet doen. Ik ga niet nog minder contracturen en dan wel nog meer blijven werken. Omdat zij vonden dat ik dat niet aankon. Maar ik wist zelf ook heel goed wat ik wel en niet aankon. En nou, dat is er maar weer gebleken. Ik heb een ander contract bij een andere werkgever aangegaan van 40 uur. En dat verloopt tot de dag van vandaag heel goed eigenlijk.
Ja, wat mooi dat je ook gewoon hier heel stellig terughoort dat je heel erg voor jezelf bent opgekomen. Hè? Je hebt op een gegeven moment echt gemerkt, hier gaat een grens over en hier ga ik nu stellig voor mezelf staan. Denk je dat daar ook een proces aan vooraf is gegaan van meer leren houden van jezelf? Dus een stukje zelfliefde en zelfacceptatie?
Ja, sowieso. Ja, het is niet dat ik helemaal niet van mezelf hield, want dat was wel tot een bepaalde hoogte het geval. Maar er zat ook nog heel erg veel onzekerheid onder. Kijk, je bent natuurlijk dan nog mid de 20. Dus je bent nog vrij jong. Mag ik als bijna 30-jarige wel zeggen nu, denk ik. En je bent jezelf ook nog een beetje aan het ontdekken. En waar hoor ik thuis? Wat vind ik leuk? Wie ben ik? Ja, dat is wel een hele ontwikkeling geweest. Ja. Niet dat ik het nu wel al helemaal weet hoor, maar ik voel me gewoon wel echt thuis in mijn eigen lichaam. En ik ben trots op alles wat ik doe en wat ik kan doen. En daar heeft die therapie van jou echt enorm, enorm bij geholpen. Vooral het afgelopen jaar. Dus dat is iets wat je kan blijven toepassen.
Ja, want vertel eens, wat is er het afgelopen jaar geweest? Wil je daar iets over delen?
Ja hoor. Het begon eigenlijk met mijn opa die was overleden. Dat was altijd een klap natuurlijk. Daarna heb ik zelf nog een heftig auto-ongeluk gekregen. Dat was een frontale aanrijding door een spookrijder. Waarna ik in het ziekenhuis ben beland. En daarna hebben we ook nog 2 andere mensen verloren. Ja, de opa en oma van mijn vriend. Dus dat was allemaal vrij heftig. En voornamelijk dan het ongeluk en je grenzen opnieuw moeten leren ontdekken. Want ik had dus onder andere een klaplong. Ik heb nog steeds last van mijn nek en nog steeds last van mijn knie. Waardoor je dus niet alles kan doen zoals je dat voor het ongeluk deed. En ja, je moet dan echt heel langzaam opbouwen. Het is ook een deeltje van af en toe over je grens heen gaan om te leren waar die grens zit. Maar ook leren hoe reageert mijn lichaam als ik een grens over ga. En wat doe ik er dan mee?
Precies. Ja. Precies wat je zegt. Hè. Wat doe je er dan mee als je over die grens bent gegaan? Hoe krijg je jezelf weer terug in balans?
Ja, precies. En daarnaast ook gewoon het hele gedeelte met die klaplong was dat ik wel bang was dat hij spontaan dat nog een keer zou gaan doen. Ondanks dat die kans heel erg klein is. Waardoor ik wel ook nog meer aan de ademhalingsoefeningen heb die we destijds samen hebben gedaan. Dat ben ik gewoon blijven toepassen.
Ja, mooi. Ik kom hier zo even op terug. Want ik vond wat je eerder zei, dat vond ik een heel goed stuk. En dat is, je moet opnieuw leren waar je grenzen zijn. Ja, dus je moet opnieuw gaan kijken. Eigenlijk moet je continu je grenzen aanpassen. En dat geldt eigenlijk voor het hele leven waar we doorheen gaan. Ja, want je wordt ouder. Het ouder worden gaat er uiteindelijk mee gepaard dat je dus misschien minder dingen kan of dat je ze anders kunt of dat je misschien wat meer hulp nodig hebt of wat dan ook. Ik denk dat dat een essentieel punt is wat je net zei. Eigenlijk heb je dus in je leven, ongeacht of er iets gebeurt of niet gebeurt, continu jezelf aan te passen aan de nieuwe situatie. En dat is wat wij mensen zo ontzettend moeilijk vinden. En waar we dus vaak dan ook op vastlopen of op stuk lopen of hoe je het ook wil noemen. Want als je ineens minder energie bijvoorbeeld hebt door een ongeval of doordat er iemand overlijdt en je bent heel erg aan het rouwen of wat dan ook. Dan moet je dus oké ermee zijn dat je dus minder energie hebt. Dan moet je er oké mee gaan zijn dat je dus misschien op dat moment wat minder afspraken kunt hebben. En dat je dus wat meer je grenzen moet aangeven. Of misschien wat meer afspraken moet afzeggen bijvoorbeeld. En dat maakt het vaak heel moeilijk. En wij zijn heel snel geneigd als mensen om dan over die grenzen te gaan. En toch maar door te gaan. En niet te willen voelen of luisteren naar de signalen. En dat is in mijn beleving wat mensen uiteindelijk wel heel ziek maakt. Ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet.
100% mee eens eigenlijk, ja. Ik denk ook als je continu over je grenzen blijft gaan, dan gaat je dat uiteindelijk ziek maken. Dat is ook wat je zelf net al zei. Ik wou er nog iets aan toevoegen, maar ik weet het even niet meer.
Dat is helemaal niet erg. En je zei net op het einde van je verhaal ook nog dat je na dat auto-ongeluk, dat je dan ook ergens nog op vastliep, zeg maar. Hè? En dat je dan veel de situatie komt natuurlijk vaak terug. Als je zo'n heftig iets hebt meegemaakt, en dan heb je iedere keer het gevoel alsof die spookrijder weer op je afgereden komt. Zeker hè, als je weer gaat deelnemen aan het verkeer. Neem ons even mee als je wil, hoe dat is. Want durfde je meteen weer een auto in te stappen? Hoe is dat?
Hoe graag ik dat ook had gewild, dat lukte mij echt niet. Ik weet nog heel goed dat ik van het ritje uit het ziekenhuis naar huis, dat ik alleen maar jankend in de auto heb gezeten en dat ik niet kon wachten totdat ik thuis was. Het was een ritje van pak een beet 10 minuten, hè? Dus om het even te schetsen. Daar heb ik wel heel veel hulp bij moeten hebben voordat ik weer terug in de auto stapte. En ook af en toe een duwtje in de rug van mensen rond me heen. Ik heb dus een EMDR-traject gevolgd en een exposure-traject om ervoor te zorgen dat ik echt weer durf te autorijden. En daarnaast ben ik samen met onder andere mijn moeder, mijn vriend, die gewoon hebben gezegd van hey, pak de auto even, ga eventjes een klein stukje verder hier in het tussenhaakjes dorp. Om gewoon al eens even terug in die auto te stappen. Want dat is natuurlijk de eerste grote drempel waar je overheen moet. Terug achter dat stuur te gaan zitten. En ja, zodra je dat dan een paar keer hebt gedaan en je bent al wat verder met je hele proces, dan gaat dat stukje al wat makkelijker. En dan kan je ook gaan kijken van oké, waar gaan we nu eens naartoe rijden? Gaan we bijvoorbeeld een keer langs de plek van het ongeluk rijden? Wat ik ook heel erg lang heb vermeden, omdat daar gewoon ja, heel veel herbelevende gedachten bij mij naar boven kwamen. Maar uiteindelijk toch gedaan. Ik heb zelfs met mijn psycholoog ja, 5 keer achter elkaar gewoon rondjes gereden langs de plek van het ongeluk. Dat ik, ja, in het begin moest ik er heel even om lachen. Want ik denk, oh ja, die mensen die denken van, oh, hey, die kwam net toch ook langs. Maar uiteindelijk heeft het wel geholpen. Omdat je lichaam dan ook gaat merken van, hey, er is hier wel een enge situatie geweest. Maar dat betekent niet dat het opnieuw moet plaatsvinden. De kans is er wel, tuurlijk. Er is altijd een kans. Maar dat hoeft niet. Dus je, ja, je hoeft daar niet vol spanning in te gaan rijden. En ja, nu rij ik er nog steeds wel met een beetje spanning langs. Maar ik rij er langs.
Ja, precies. Ja, heel mooi. En ook dat de psycholoog dus met je mee in de auto ging. Voor dat, zeg maar, ja, uit te voeren, uit te proberen, zeg maar. Ook misschien ook om te zien hè, hoe je lijf daarop reageert. Of je dus misschien veel meer in de verkramping schiet of meer spanning vasthoudt. Ik denk dat daar dan ook misschien nog een stukje in jullie behandeling dan aandacht aan besteed werd. Je zei net, hè, je hebt EMDR gevolgd en exposure therapie. En nou, ik weet natuurlijk als ergotherapeut wat exposure therapie is. Maar zou je ons willen meenemen? Want ik denk dat veel luisteraars misschien niet weten wat exposure betekent en wat je dan gaat doen.
Ja, het is dus letterlijk jezelf gaan blootstellen aan hetgeen waardoor je angstig wordt gemaakt. Maar dat heeft dus het hoeft niet per se te zijn langs de plek van het ongeluk rijden. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld dat ik werd getriggerd doordat ik de sirenes van een ambulance hoorde die aankwam. Of als ik auto's hoor optrekken, wat hier bij de straat achter mij wel vaker gebeurt. Gewoon überhaupt deelnemen aan het verkeer op de fiets. En dan ga je dus een ranking maken van hetgeen waar je het meest angstig van wordt en hetgeen waar je minst angstig van wordt. En waar sommige mensen denken van nou beginnen we lekker onderaan het lijstje en dan werken we langzaam naar boven. Nee, dat is niet hoe het werkt. Je gaat dan, ja nee, dat is echt zo. Je gaat dan gewoon randomly ergens beginnen. Misschien wel met het meest angstige. En je gaat dan gewoon, dan pak je weer een ander onderdeeltje. En zo ga je die lijst door totdat je alles een paar keer hebt gedaan en hebt geoefend. En dan ga je evalueren van waar sta ik, hoe lukt het allemaal. En ja, uiteindelijk is exposure wel iets wat ook een beetje doorloopt na de behandeling, omdat ik dat nog steeds aan het doen ben.
Ja, precies.
Alleen niet meer zo gericht. Ja.
Nee, precies. En exposure is een hele mooie vorm, want voordat ik de opleiding ergotherapie ben begonnen met volgen, had ik als puber een enorme spinnenfobie. Echt enorme spinnenangst. Dus maakte niet uit hè, of die maar 1 millimeter was, die spin. Ik had gewoon een enorme angst voor spinnen. En ik ben toen met exposure dus begonnen, zonder dat ik wist dat ik exposure therapie aan het doen was bij mezelf. Want die techniek die leerde ik dus daarna pas tijdens de opleiding van ergotherapie. En begreep toen eigenlijk waar ik zeg maar mee bezig was. Ja, het is wel, ik vind het zelf een hele mooie vorm. Juist ook omdat je wat je zegt, hè, je gaat dus met verschillende items aan de slag die niet eens is. Ja, het gaat niet meteen om het allerergste, zeg maar. Dus je gaat dat ook in kleine stapjes doen. Ik weet niet of jullie bijvoorbeeld, of je misschien ook al überhaupt de angst had om een auto überhaupt weer in te gaan. Hè? Dat is natuurlijk nog los van of je gaat rijden. Kan dat natuurlijk ook al een onderdeel dan zijn als je zo'n heftig auto-ongeluk hebt gehad. Om überhaupt gewoon eens in de auto te gaan zitten zonder dat je gaat rijden. Maar gewoon om te kijken hoe je lijf erop reageert. En dan ja, hè, met ademhaling of weet ik veel spieren aanspannen, loslaten. Om dan weer te kijken hoe kun je überhaupt gewoon weer rustiger worden, je veiliger voelen in een auto, om daar alleen in te zitten. Dus ik denk dat dat natuurlijk ook wel een onderdeel is voor sommige mensen. Misschien voor jou was dat misschien minder aan de orde. Maar mooi dat je dit deelt met ons.
Ja, zeker. Ja, uiteraard.
Ja. En je had toen EMDR heb je gehad, die exposure heb je gehad. Hoe staat het er nu voor? Hoe zit je er tegenwoordig bij?
Ja, ik heb dat traject dus vandaag afgerond. Toevallig.
Wat een toeval,
en,
ja.
Ja. En ja, ik moet zeggen dat als ik even terugkijk op de hele periode, ja, dan ben ik eigenlijk gewoon knijter trots op mezelf. Hoe ik het allemaal heb gedaan, heb aangepakt, maar ook hoe ik er mentaal in ben blijven staan. Want natuurlijk als er zoiets heftigs gebeurt en je blijft tegen je eigen grenzen aanlopen, je hebt frustraties over bepaalde dingen wat je niet lukken zoals dat deden, dan is dat natuurlijk ook een hele grote trigger om terug in een depressie te vallen. Maar gelukkig had ik mijn toolbox van onder andere de ergotherapie bij jou en de andere dingen die we samen hebben gedaan, om ervoor te zorgen dat dat niet zou gebeuren. En ik merk ook dat ik eigenlijk altijd heel positief ben gebleven. Ik ben wel blijven doorzetten, maar wel binnen mijn grenzen. Dus ook als een keer, als het me te veel was, een afspraak, ik heb hem gewoon afgezegd. Als ik een keer ergens zat en ik merkte van, oké, het gaat nu niet meer, aangegeven en gestopt om het verder weer op te pakken. Ademhalingsoefeningen blijven doen. Voornamelijk ook omdat ik af en toe wat last had van paniek. Ja, het is echt. Ik denk dat het ook bijna onbewust is gegaan. Welke technieken ik allemaal ben gaan toepassen dit jaar. Om ervoor te zorgen dat ik zo positief mogelijk erin ben blijven staan. En dat ik er ook in ben blijven geloven van, oké, het is nu eventjes rot. Of ik loop hier nu even tegenaan. Maar dit is een fase. En we komen hier gewoon doorheen. Ja, misschien lukt dat niet meer zoals voorheen, maar we vinden wel weer wat anders. En ja, ik denk dat, dat je mentale status ook heel belangrijk is als je zoiets heftigs meemaakt of gewoon überhaupt in het leven. Ik denk dat dat echt wel het verschil kan maken.
Ja, en dat heeft natuurlijk ook met veerkracht te maken, hè? Als je genoeg veerkracht hebt opgebouwd, dan kun je ook makkelijker omgaan met zware gebeurtenissen die plaatsvinden, zeg maar. Om juist, precies omdat je wat je zegt, je hebt een toolbox waar je uit kunt vissen. Hè? Je hebt zoveel therapie gehad, niet alleen bij mij, maar ook bij een psycholoog. Nu twee keer, zeg maar, of meermaals. Bij iedereen haal je natuurlijk bepaalde trekjes, trucjes, toeltjes, zeg maar, eruit. En die neem je, zeg maar, mee in je eigen dagelijks leven. En die kun je, ieder moment kun je die weer opnieuw toepassen. Je hebt voor altijd, zeg maar, toegang tot je eigen toolbox die je hebt opgebouwd. Dus ik denk, ja, ik denk dat je daar heel trots ook op mag zijn. Dus ik ben blij dat je ook zelf benoemt hoe trots je bent. Want dan zie ik nu nog meer waar je ooit, hè, toen je ooit bij mij binnenkwam, waar je toen stond. En als je dan ziet naar hoe je jezelf nu kunt uitspreken naar jezelf, terwijl je jezelf aankijkt hier op het scherm, dat je zo trots bent op jezelf. Ja, daar loopt mijn hart natuurlijk helemaal van vol. Hè. Dat vind ik echt fantastisch om te zien. En ik moet dan altijd terugdenken, want ik heb de afgelopen jaren natuurlijk ook wel eens een appje of een berichtje van jou gekregen, waarin je dan schreef van, hey Annabel, ik heb Net me ziek gemeld op mijn werk, omdat het echt niet ging. Ik had wat dingen meegemaakt of ik heb iets anders afgezegd. En dan moest ik werd altijd zo blij als ik dat soort berichtjes zag, omdat ik dacht van, ja, hey, maar dat ben je gaan doen doordat je inderdaad, hè, uit die toolbox plukt. Doordat je bent gaan leren voelen, waar zit je grens? Doordat je zulke mooie stappen hebt gezet in je eigen proces, in je eigen reis. En ik denk dat je daar, want je bent dus nog net geen 30. En dan ben je dus echt super jong nog, vind ik. Hè? Ik ben inmiddels al bijna 36, dus ik vind dat toch heel jong. Dan denk ik, kijk wat je nu al allemaal voor elkaar hebt gekregen en hoe sterk je daarin staat. Hè? En ja, daar mag je dus op zo'n jonge leeftijd, mag je denk ik daar echt heel erg, ja, heel veel respect voor heb ik daarvoor. En dan mag je echt trots op zijn.
Nou, dat vind ik super lief, maar ik had het echt niet kunnen doen zonder begeleiding van mensen rond me heen, zoals jou. Mijn moeder, mijn vriend, mijn dochtertje, die ook elke dag weer een nieuw zonnestraaltje in mijn leven is, zeg maar. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk aspect is om te kijken, wie heb ik rond me heen, wat heb ik daaraan, wat, ja, tussen haakjes, kan ik ermee? Ja, en dat is ook gewoon enorm waardevol. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ook mijn schoonfamilie trouwens staan ook altijd voor me klaar. Dus ja, wat wil je nog meer?
Je sociale omgeving is echt essentieel. Hè? Als je ziek wordt of als je nare dingen meemaakt, dan is het zo essentieel om je te omringen met liefdevolle mensen. Ik blijf daar altijd op hameren, ook bij mijn andere cliënten nu. Ik zie het natuurlijk dag in dag uit gebeuren, al heel veel jaren, hoe bepalend dat is. Als je natuurlijk omringd wordt door negativiteit of omringd wordt door mensen die je niet willen steunen, die je niet begrijpen, ja, dan gaat je dat misschien nog wel meer kosten dan dat stukje gezondheid waar je tegenaan loopt, zeg maar. Ik vind het goed dat je deze nog even benoemt, want niet alleen je sociale omgeving, ook je fysieke omgeving overigens is daarin zeer bepalend. Dus ja, heel mooi. Zeg, als je nou kijkt, hè, want we leven natuurlijk in een maatschappij die super druk is en waar... Ik heb het idee dat heel veel mensen depressief zijn. Ik heb natuurlijk ook al heel veel cliënten gezien die depressie onderliggend hadden, terwijl ze nog allerlei andere dingen daarnaast hadden. Wat zou je tegen hun willen zeggen als zij zouden luisteren?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik deze ook van jou heb. Maar het kan ook zijn dat ik hem via mijn moeder heb. Maar ga er maar eens heel even mee zitten. Gewoon even lekker met jezelf gaan zitten. Misschien wil je jezelf even een dikke knuffel geven. En gewoon even in je laten opkomen wat er op dat moment wilt opkomen. Zonder dat je gaat denken van, oh, dat mag ik niet denken. Of, oh, dat mag er niet zijn. Laat het er even zijn. Zet wel een timer dat je er niet in doordraait natuurlijk. Maar doe dat eens even of schrijf het op. Dat is ook iets, dat heb ik ook weer van jou heel erg meegekregen. Schrijf op waar je mee zit, want dan is het tastbaar. En dan zie je het zelf ook nog beter in en dan kan je er wat mee. En wees niet bang om hulp te vragen. Dat is ook iets wat ik echt heb moeten leren. Je hebt natuurlijk allemaal mensen rond je heen. Ja. En als jij om hulp vraagt, 9 van de 10 mensen die zijn bereid om jou daarbij te helpen. Ondanks dat jij misschien jezelf hebt overtuigd dat dat niet zo is. Maar als je het niet vraagt en als je de stoute schoenen niet een keer aantrekt, dan weet je het ook niet. En ja, dat heb ik echt ontwikkeld. Ook het afgelopen jaar. Ik bedoel, ik heb hulp nodig gehad bij mezelf douchen in het begin. Met mijn dochtertje wat vaker ophalen hier en daar. Nou, ja, onbeschrijfelijk gewoon.
Het huishouden. Gewoon.
Het huishouden, ja, daar heb ik nog hulp bij ondertussen. Ja. En het is echt een samenkomst van verschillende dingen. Maar je moet echt voelen waar jij behoefte aan hebt. En wat voor jou op dat moment ook passend en werkt.
Ja. Nou, je noemt eigenlijk 4 essentiële punten. Ja. Dat laatste is natuurlijk nog super mooi dat je die toevoegt. Er bestaat niet one size fits all. Dat vind ik wel een mooie spreuk die ik wel vaker voorbij zie komen, ook op social media. En dat is waarom ik zo geloof in de kracht van maatwerk. En dat ik wat minder met protocollen en richtlijnen en zo bezig ben. Omdat ik gewoon zie dat ieder individu heeft iets anders nodig. En voor de een past het inderdaad om te gaan schrijven. Voor weer een ander helpt het juist om te gaan praten. En een derde die heeft weer iets heel anders nodig. Dus dat maakt het zo mooi eigenlijk om maatwerk te kunnen leveren als therapeut. En is natuurlijk ook een reden dat heel veel mensen uit de reguliere zorg stappen. Omdat ze merken dat ze minder maatwerk kunnen leveren doordat er steeds meer eisen en regeltjes en dergelijke komen. Waaronder ik zelf die keuze natuurlijk ook heb gemaakt. Ik denk dat je hele mooie tips geeft voor andere mensen als ze deze podcast luisteren. En ik hoop ook dat ze, als mensen dit luisteren en zelf niet zo lekker in hun vel zitten, dat ze een beetje hoop hieruit kunnen putten. Dat er altijd hoop is dat het beter wordt, zeg maar. Dat ze... er is altijd licht aan het eind van die tunnel. En het interessante is natuurlijk dat ik ook weet, ik heb natuurlijk in mijn leven niet alleen als therapeut, maar ook in mijn privéleven gezien dat En ik denk dat ik dat in deze podcast wel heel eerlijk en open ook mag delen. Dat het tweeledig is. Hè? Dat er in principe altijd licht is aan het eind van de tunnel. Maar dat voor sommige mensen de tunnel ook gewoon gesloten blijft. En dat dat ook mag. Dat je dus ook mag kiezen. Als het leven nu voor jou niet gemaakt is, dan is dat ook oké. En ik denk dat ik dat nog nooit eerder in een podcast zo gezegd heb. Maar ik weet, ik heb natuurlijk mensen gehad die ook zelfmoord hebben gepleegd en dergelijke. Als je echt niet meer ziet waar het schip strandt, dan weet ik dat je vanuit je omgeving vaak, hè, je krijgt altijd te horen, ja, je moet maar blijven leven, want, hè, en dat soort dingen. Maar dat zijn vaak de projecties van de ander, dat diegene niet, ja, die wil niet dat diegene uit het leven stapt. Dus dat is vaak heel lastig. Terwijl ik ook geloof erin dat als het zo hoort te zijn, dan gaat iemand. En dan is dat ook oké. Geen idee waarom dit nu ter sprake kwam, maar op de een of andere manier voelde ik, dit moet ik er nu ingooien, want ook dat hoort bij een stukje openheid en authenticiteit. En nou ja, goed, jij deelde ook over je depressie. Ik ben wel benieuwd nog, hè, als je kijkt naar die depressie waar je dan 5, 6, misschien 7 jaar geleden in zat. Wil je iets delen met onze luisteraars? Wat had je voor gedachten in die tijd? Weet je dat nog? En wat merkte je zo? Hoe zat je er echt bij? Wat lukte alles of juist niks?
Het lukte wel, maar meer omdat ik echt aan het doorduwen was. Maar ja, ik vond eigenlijk ook wel dat alles wat ik deed, dat dat allemaal niet echt goed genoeg was. En dat het allemaal nog wel beter kon, ondanks dat ik dat op dat moment zelf, het was niet haalbaar voor mij. Ik denk dat ik die zelfliefde daarin wel echt heel erg heb gemist. Ik dacht dat ik het niet zo goed deed als moeder zijnde. Ik dacht dat ik het op mijn werk, ja, daar kreeg ik natuurlijk alleen maar negatieve feedback. Dus dat heb ik heel erg hard ervaren. Ik was regelmatig verdrietig. Ik was boos. Ik heb volgens mij echt wel een keer die telefoon tegen de muur gegooid. Of althans willen gooien. Ja, hoe voelde ik mezelf? Ik voelde me alleen, ondanks dat ik dat niet was. Ik dacht dat ik het allemaal maar in mijn eentje moest oplossen. Ik heb nooit de gedachte gehad van, ik hoor hier niet te zijn. Ik wist wel, ik moet hier wel op aarde zijn. Maar wat ik hier precies kwam doen, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar toen dacht ik helemaal van, ja, geen idee. Ik doe maar wat. Ik modder het maar een beetje aan en ik zie wel waar ik uitkom. En ja, wat voor gedachten kwamen daar nog bij kijken? Ja, dat waren niet hele erg positieve gedachten. Ook niet over mezelf. Dan heb ik het niet alleen over bijvoorbeeld, hè, dat ik mezelf er niet goed vond uitzien. Dat ik onzeker was over mijn uiterlijk. Maar ook gewoon over alles wat ik deed. Dat ik dacht van, oh, of hoe komt dit aan bij die persoon? Dat ik meer mezelf aan het proberen in te leven was, hoe het overkwam op iemand, dan wat ik daar zelf bij voelde. Dus je staat eigenlijk op dat moment compleet buiten je eigen lichaam, allemaal ballen proberen hoog te houden, terwijl dat helemaal niet jouw taak is op dat moment.
Dus je dacht ook eigenlijk wat je, je dacht te weten wat de ander over jou dacht. Hoor ik dat goed terug?
Ja, ook. Ook, maar ik dacht ook aan, oh, als ik bijvoorbeeld iets zeg tegen iemand of een opmerking maakte, dan denk ik, oh, maar misschien denken ze wel van, nou, dat kan je toch niet zeggen. Of dat is wel echt heel erg raar. En dat ik me helemaal druk ging maken van, oh, hoe is dat bij die persoon overgekomen? Wat moeten ze nou al niet van mij denken? Terwijl, ja, voor de meeste mensen die horen dan niets, die denken van, oh, oké, dat is hoe zij erin staat, prima. Even leuke meid, weet je wel?
Ja. Maar deze zin die je net benoemt, die is essentieel. Want er zijn zo ontzettend veel mensen in deze wereld die met die gedachtes leven. En het is prima, hè, als je één keer of zo eens een keer die gedachte hebt. Maar als je natuurlijk iedere dag, bij ieder gesprek opnieuw, deze gedachtes hebt. Ja, dan raak je vanzelf wel helemaal depressief of burnt out of heb je mental breakdowns of whatever. Dus ik denk dat een belangrijk onderdeel is, als je om hulp vraagt, dat je ook iemand hebt die meekijkt. Want er wordt heel veel gezegd, cognitieve gedragstherapie, snacks, want we moeten allemaal meer richting het lijf en dat soort dingen. Ik ben helemaal voorstander van, we moeten zeker met het lijf werken. Maar die cognitie, dus die gedachten en dergelijke, die mag niet vergeten worden in dit alles. Dus ik meen me te herinneren dat wij ook heel erg aan de slag zijn gegaan met hoe je over jezelf denkt. Wat zeg je tegen jezelf? Hoe praat je over jezelf? En dat je die ook hebt leren ombuigen, dat heb je waarschijnlijk ook bij de psycholoog toegedaan. Volgens mij was dat een beetje zo'n overlap die wij hadden. Ja. Dat je met affirmaties kunt gaan werken, maar ook echt die gedachten gaat uitdagen. Want zijn ze wel waar? Klopt het überhaupt wel wat er gezegd wordt? Of wat jij denkt dat er gedacht wordt, zeg maar, over jou? Of is dat gewoon iets wat je jezelf blijft vertellen? Dus ik vind het belangrijk ook om in deze aflevering te benoemen dat het heel belangrijk is om je lijf te integreren bij een therapeutische aanpak. Maar dat we ook niet onze mind mogen kunnen vergeten. Want onze mind, die is er nou eenmaal. Die is vaak bij iedereen heel sterk ontwikkeld. Zeker in onze westerse maatschappij.
Ja.
Die kunnen we niet uitschakelen. We kunnen niet continu zeggen van nee, we hebben geen gedachtes meer. Want die gedachtes die gaan toch de hele dag door. Better be, als ze positief zijn of als ze helpend zijn, in plaats van dat ze je zeg maar neerhalen of dat ze je tegenwerken als het ware. Dus ik denk dat cognitieve gedragstherapie
dat is voor
niet
mij
verkeerd is. Ja.
Echt een life changer geweest, zou ik het wel willen noemen hoor. Ik denk dat het dan ook echt erom gaat om meer de nadruk te leggen op de positieve dingen en niet zozeer de focus te leggen op de negatieve dingen. Ik ben ook echt opnieuw gaan onderzoeken van hey, waar word ik blij van en wat zijn de dingen die mij energie geven, in plaats van dit is fout gegaan, dat is fout gegaan. Dan leef je ook meer in wat is gebeurd dan dat je gaat kijken naar de toekomst. Dus dat is, dat speelt allemaal een rol daarin. Dus het is echt een combinatie van positief naar jezelf leren kijken. Leren waar jij zelf je positief door gaat voelen. En dat kan al iets heel simpels zijn, hè? Want ik heb dankzij die cacao-ceremonie bijvoorbeeld, heb ik zelf een potje cacao aangeschaft. En nu maak ik 's avonds wel eens een klein kopje met geen eens een ceremoniële hoeveelheid, hè? Maar gewoon klein beetje en dan even een momentje voor mezelf nemen, even wat schrijven. Nou, dat is dan misschien 10 minuutjes. En that's it. Maar dan voel ik me wel veel beter door.
Ja, wat
dus,
mooi.
Ja, ik wil ook daarmee brengen naar de mensen die op dit moment met zichzelf in de knoop zitten. Je hoeft geen huizen te verzetten om een verandering te maken. Het begint vaak al met hele kleine dingen. Al begin je met een wandeling maken van 5 minuten. Nou, top, dat deed je eerst niet. Celebrate die 5 minuten dat je bent gaan wandelen. Ja, waarom niet? Ja, ik denk dat we dat ook hebben aangeraakt toen in die therapie. Van hey, je moet echt ook je kleine winst gewoon vieren. Want dat is alweer een stap vooruit in plaats van een stap achteruit. Dus hoe klein het ook mag zijn, je mag gewoon trots zijn op jezelf en je mag er zijn.
Ja, Maureen, je maakt me zo trots en blij. Ik krijg al helemaal tranen dat je dit ook deelt en dergelijke. Super mooi. Want dat is het, hè. Voor iemand die nooit die 5 minuten loopt op een dag. Als je iedere dag 5 minuten ineens loopt, is dat een enorme win. En je zult ook dan, zelfs als je maar 5 minuten, hè, als je dat maar doet een maand lang, je zult verandering merken. Ook al denk je misschien, maar 5 minuten is toch helemaal niks. Nou, probeer het uit. Als je inderdaad maar minder energie hebt of je kunt niet ver lopen of wat dan ook, ga 5 minuten in de natuur zitten per dag. Hè? Ik bedoel, dat kan al het grootste verschil maken. Dus inderdaad, wat je zegt, het zijn niet de hele grote dingen, het zijn juist de kleine dingen. En als je die dan kan blijven volhouden, is dat natuurlijk mooi meegenomen. Of als je eens een keer niet het doet, het dan wel weer de dag erna op kunt pakken, is ook meteen weer een win. Dus niet focus op van het is nu een week niet gelukt. Focus op het is wel gelukt op de dagen dat het wel gelukt is. Ja.
Ja, precies dat.
Nou, je zou zo een hele goede coach zijn.
Ja. Hopelijk komt dat ooit ook nog zover. Op dit moment eerst nog even op mijn eigen herstel focussen.
Ja, want het is wel heel mooi dat je dat. Je had het net over je levensdoel, dat je nog niet helemaal wist waarvoor je hier op deze wereld bent. En dat dat dus voor jou nog een zoektocht is. Ik denk dat veel met twintigers die zoektocht hebben. En ze zeggen niet voor niets, hè, met 25 of rond 25 heb je zo'n quarterlife crisis. Daar heb ik ooit een boek over gelezen. Nou, geloof me, met 30 had ik hetzelfde. Dacht ik, ik zit ook nog alweer opnieuw in die quarterlife crisis. Hoe vaak komt die nog? Dus volgens mij komt die wel vaker. En die midlife crisis hebben ze natuurlijk ook tegenwoordig. Dan denk ik, ja, volgens mij kun je gewoon continu in zo'n crisis even zitten. Dat je niet weet wie je eigenlijk bent, wat je komt doen op deze wereld. En dat je je identiteit verandert. En dat is natuurlijk ook inherent aan het leven, waar we het al in het begin ook over hadden, hè. Je leven verandert gewoon. Ineens krijg je bijvoorbeeld kinderen. Ja, dat is ook een enorme verandering. Dan kan je ook een soort identiteitscrisis daarna krijgen. Want hoe is je leven ineens als moeder zijnde? Hè, dus misschien zeg ik, dat is eigenlijk vaak compleet anders als hoe je leven van tevoren was. Dus we lopen eigenlijk gedurende ons leven continu tegen dit soort dingen aan. Dus het is heel mooi om je eigen toolbox te ontwikkelen. En daar ben ik ook groot voorstander van, hè, dat mensen een eigen toolbox ontwikkelen waaruit ze eigenlijk kunnen putten als ze iets meemaken in het leven of als ze gewoon behoefte hebben aan iets extra's op een dag, dan denk ik, hoe mooi is het als je je eigen toolbox hebt waar je dan uit kunt putten. Ja, zeg Maureen, als je nou kijkt, hè, want ik weet niet, heb jij trouwens eerder eens ergotherapie gehad voordat je mij...
Nee, dat was de eerste keer.
Dat was de eerste keer. En je hebt daarna ook niet nog een keer ergens ergotherapie gehad toen je in het ziekenhuis lag of zo.
Nee, maar dat zit er waarschijnlijk wel nog aan te komen voor mij. Omdat ik nog een traject inga met multidisciplinair revalidatie, waarbij waarschijnlijk ook een ergotherapeut aanwezig is. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, ik zeg ook altijd, ik sta overal voor open. Ik probeer het lekker uit en ik kijk wel of het voor me werkt. Werkt het niet? Ja, dan kan ik dat weer afstrepen. En dan weet ik ook weer wat niet werkt voor mij.
Ja, dat is natuurlijk ook een mooie om zo daarnaar te kijken. Want ja, mijn ergotherapie noem ik altijd wat meer holistisch, omdat ik vind dat ik wat breder kijk, wat meer dingetjes zeg maar toevoeg. Hè? Dus ook met mensen dat bos ingaan of de natuur ingaan, de ademhaling zeg maar meepakken in het hele proces. Dus ik probeer wat meer of wat breder daarin een aanbod zeg maar te hebben voor mijn klanten of cliënten. Aan wie zou je nou aanbevelen? En wie zou je holistische ergotherapie aanbevelen? Heb je daar een idee in?
Ja, als ik heel eerlijk moet zijn, denk ik dat iedereen, letterlijk iedereen, echt. Ja, sorry hoor. Maar iedereen kan
Daar
altijd
krijg je
wel.
nooit lucht.
Ja, bereid je maar voor. Nee, maar. Ja, als je ergens mee zit. Want we zitten altijd wel ergens mee, hè? Elk persoon die heeft wel iets wat speelt, of iets wat niet lukt, of lichamelijke ongemakken waarbij ze hulp nodig hebben. Ja, voornamelijk als het je echt. Ik denk dat het pas echt heel erg van pas komt als het je gaat belemmeren in je leven. Maar nog mooier zou zijn als dat je het niet eens zo ver laat komen dat het je gaat belemmeren. Dus daarom zeg ik ook, het is eigenlijk voor iedereen wel een aanrader. Omdat misschien loop je nu nog niet zo hard tegen het probleem aan. Maar dat gaat dan misschien in de toekomst wel zo zijn. Dus als je dat nu al aanpakt. Proactief bezig bent, dan kan je alvast je toolboxje ontwikkelen om te voorkomen dat het gaat verergeren.
Ja, mooi
Ja.
gezegd. Ik ben natuurlijk helemaal van preventie, hè. Ik heb zelf ook gewacht totdat ik mijn klappen op gezondheidsvlak heb gekregen. En we weten dat ja, de meeste mensen zo ver wachten totdat ze bij mij in de praktijk kwamen. Hè, dus dan hadden ze al zoveel ballen hoog gehouden, al 10 jaar lang. En dan op een gegeven moment legt je lijf het gewoon helemaal stil. Of je hoofd of wat dan ook. Of allebei. En ja, hoe mooi zou het zijn als we steeds meer een gezondheid en een wereld gaan creëren waarin gezondheid preventief aangepakt wordt, zodat we niet wachten totdat we met z'n allen massaal uitvallen en dus dan ook duur zijn voor het systeem, hè? Want als je dan gewoon helemaal niet meer terug kan naar je werk en dus misschien de ziektewet in moet of wat dan ook, ja, heeft niemand baat bij, want je mist ook gewoon een stukje levensdoel dan als je niet meer wilt en kunt werken. Dus ik denk eigenlijk precies dat wat je benoemt, hè, dat we gewoon veel meer mogen kijken van als we wat signalen voelen of als je merkt van hey, ik slaap al een tijd slecht of ik kan niet meer tot rust komen of mijn ademhaling zit echt super hoog in mijn borst, dat je dan al gaat beseffen, maar dit is niet oké. Dit is niet oké. En als je zelf niet erachter komt wat je dan, ja, wat er speelt, wat er aan de hand is, dat je dan inderdaad een therapeut of een coach aan de hand neemt. Iemand die je vertrouwt of waarbij je het gevoel hebt, er is misschien een klik. Ik denk dat dat namelijk heel essentieel is of er een klik is. Ja, dat je dan gewoon al de stap zet. En soms kan met 1 of 2 sessies is al genoeg, hè. Er hoeven niet hele lange, durige trajecten te zijn. Wat ik merk is als mensen preventief zeg maar hulp zoeken, dan ben je vaak na 1, 2, 3 of 4 sessies al klaar. En dan kunnen mensen gewoon voor de rest van hun leven weer met een gevuldere toolbox zeg maar verder. En als je natuurlijk wacht totdat de klappen heel erg zijn en groot zijn, dan heb ik wel gezien, ja, dan zijn het vaak langere trajecten. Dan ben je vaak 1 jaar of 2 jaar of 3 jaar met iemand bezig. En dat is zonde. Want waarom niet als het ook anders kan, het anders doen?
Helemaal mee eens.
Ja.
Ja. Ja, en ik denk ook dat je niet alleen niet naar jou kan stappen preventief, maar vaak bieden de arbodiensten van werkgevers ook preventieve trajecten aan. Dus maak er gebruik van, geef het op tijd aan. Want ja, uiteindelijk heb je alleen maar jezelf ermee als je dat niet doet.
Ja. Ja, dat is mooi dat je deze benoemt, want veel mensen weten niet dat er dus preventief ook heel veel mogelijk is en dat dat ook vergoed kan worden en dat er ook werkgevers zijn die daar bepaald budget voor hebben en dus ook sessies of trajecten of iets dergelijks vergoeden. Uiteindelijk is zo'n traject naar verhouding vele malen goedkoper voor een werkgever dan wanneer iemand uitvalt. Dat kost tonnen en het kost een werkgever tonnen als iemand 2 jaar ziek is. Dat is echt enorm hoog bedrag. En ja, wat is dan een traject van 2000 euro? Ik noem maar even wat.
Ja. Het is op alle vlakken Maureen. Winnen.
Ja. Maureen, ik vond het echt super leuk dat jij je verhaal wilde delen vandaag. En dat je er ook zo open over bent. Is er nog iets wat je wil delen uit je eigen verhaal? Of dat je nog wil meegeven aan de luisteraar?
Blijf bij jezelf. Ja, ga jezelf niet anders voordoen dan wie je bent. Of ga niet voordoen alsof je super happy bent wanneer je dat niet bent. Want ja, er zijn best wel veel mensen die daar doorheen prikken. En die er dan liever echt voor je willen zijn met de authentieke jij.
Ja, die is
ja
heel
dat
mooi
is de laatste toevoeging. Ja.
Ja, dat is eigenlijk een hele mooie, vind ik. Want hoe vaak horen we wel niet, ja, het gaat goed. En dan kijk ik nog wat dieper in iemands ziel. En dan denk ik, ja, ik weet niet of dat klopt wat je zegt. En dan stel ik 3 vragen en dan zit iemand heel hartstikke huilend voor me. En dan denk ik, ik dacht dat het zo goed ging, weet je wel. Zo. Dus en heel eerlijk, ik ben zelf daar ook geweest vroeger, hè, heel lang geleden. Dus laten we daar ook eerlijk over zijn. Dat het soms makkelijker lijkt om eerlijk te zijn dan dat we doen. Zeg ik dat nou goed? Dat was een hele rare zet die eruit
kwam. Ik denk
kwam.
Dat je hem omgedraaid probeert, ja.
Ja, ik denk dat de meeste mensen wel weten wat ik bedoel. Ja, Maureen, hartstikke bedankt dat jij je verhaal wilde delen. Dat je ook gewoon heel open over je eigen stukken wilde vertellen. En ik wil hier nog aan toevoegen als einde van deze podcastaflevering dat ik het vooral vaak mooi vind om oud-cliënten te spreken, ook in deze podcast, omdat dat ook een stukje helend kan werken voor de cliënt zelf, jou in dit geval Maureen. Door gewoon je verhaal uit te spreken waar je doorheen bent gegaan, wat je hebt meegemaakt en dergelijke. En dat ik dat ik jou niet van tevoren heb gezegd wat ik allemaal ga vragen en wat jij moet antwoorden, dat wil ik heel bewust eventjes benoemen. Dat het gewoon helemaal open en eerlijk is wat jij vandaag gedeeld hebt, helemaal vanuit jezelf. En dank je wel nogmaals daarvoor.
Ja, jij ook bedankt. Echt heel fijn gesprek, zoals altijd eigenlijk, maar nu al helemaal. En ook dat ik bedankt voor me op mijn gemak te laten voelen en mij de ruimte geven om open en eerlijk mijn verhaal te delen hier. Dus super bedankt.
Ja, heel graag gedaan.